daarboven staat in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God en Vader in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. En zingen wij uit de 113e psalm, de versen 3 en 4. Wie is gelijk aan onze Heer, aan God die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in den hemel, die daar het wereldrond gebied van zijn hoge zetel ziet op het laag en nietig aards gewemel. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het stof en hen verrijkt met eer en lof naast prinsen plaatst en wereldgroten. De versen 3 en 4 uit de 113e psalm. Luisteren we nu naar de heilige wet des Heeren onze Gods, waarna we zingen het 8e vers uit de 119e psalm. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde demzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. U met u gaan lezen wat we vinden in 2 Samuel 9. We noemen u 2 Samuel 9. En David zeide: is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, dat ik weldadigheid aan hem doe om Jonathans wil? Het huis van Saul nu had een knecht wiens naam was Siba, en ze riepen hem tot David, en de koning zeide tot hem: zijt gij Siba? En hij zeide: uw knecht. En de koning zeide: is er niet nog iemand van het huis van Saul dat ik Gods weldadigheid aan hem doe? Toen zeide Siba tot de koning: er is nog een zoon van Jonathan, die geslagen is aan beide voeten. En de koning zeide tot hem: waar is hij? En Ziba zeide tot de koning: zie, Hij is in het huis van Magier, de zoon van Amiel, te Lodebar. Toen zond de koning David henen en hij nam hem uit het huis van Magier, de zoon van Amiel van Lodebar. Toen u Mephibozeth, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder en David zeide, Mephibozeth. En hij zeide, zie, hier is uw knecht. En David zeide tot hem, vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen, om der wille van uw vader Jonathan, en ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven. En gij zult gedurig brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide, wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba Sauls jongen en zeide tot hem, al wat Saul gehad heeft en zijn ganse huis, heb ik aan de zoon uws heren gegeven. Waarom zult gij voor hem het land bearbeiden, gij en uw zonen en uw knechten, en zult de vruchten inbrengen, opdat uws heren zoon brood hebben, dat hij eten. En Mephibozeth, uws heren zoon, zal geregeld brood eten aan mijn tafel. Ziba nu had 15 zonen en 20 knechten. En Ziba zeide tot de koning, naar alles wat mijn heer de koning zijn knecht gebiedt, al zo zal uw knecht doen. Ook tafel als een van des konings zonen zijn. Mephibozeth nu had een kleine zoon, wiens naam was Micha. En alle die in het huis van Ziba woonden, waren Mephibozeths knechten. Alzo woonde Mephibozeth in Jeruzalem, omdat hij geregeld at aan s konings tafel. En hij was kreupel aan zijn beide voeten. Dit laatste vers wat wij u lazen, 2 Samuel 9 vers 13, wat we dan gaan zien in het licht van dit 9e hoofdstuk uit 2 Samuel, is het tekstvers dat we met u willen overdenken. Alzo woonde Mephibozeth de Jeruzalem, omdat hij geduriglijk at aan des konings tafel. En hij was kreupel aan zijn beide voeten. Bidden we nu de Heeren om zijn onmisbare zegen. Want goedertieren en volzalige God, het is aan uw zegen al gelegen. En zo gij uzelf onttrekken zoudt met de bediening van uw heilige geest, ach, dan is dat woord de reuken des doods ten dode. En daarom bidden en smeken wij u, wat gij in uw vrijmacht ons onthouden zoudt. Onthoud ons toch niet, die levenwekkende, zielsvernederende en zielsvertederende bediening van uw heilige geest. En mocht gij geest des vaders en des zoons u paren bij dit woord, opdat dat woord uw geest aan de harten mag worden toegepast en daar zijn kracht mogen doen, kracht tot oprechte bekering van onze kinderen, jongelingen en jonge dochters, mannen en vrouwen en grijzaards, Heer, tot waarachtige bekeuring van al wat nog voor eigen rekening leeft en wat nog vreemdeling is van inwendige genade. Ach, Heer, zal het wel zijn in het sterven, in de uren waarin we zullen verschijnen voor uw heilig, rechtvaardig oog, dan zullen we toch tot u bekeerd moeten zijn, als arme zondaar de toevlucht hebben leren nemen tot dat gezegende bloed des verbonds, om in dat bloed gewassen en met het kleed uw gerechtigheid gedekt voorbereid te worden om te kunnen staan voor uw heilige majesteitelijke rechterstoel. En daarom smeken u behagen het u, mocht u die vrije genade vandaag, vanmorgen, nog weer eens onder ons willen verheerlijken. Laat de woord en geest dan zo zijn kracht nog eens mogen doen, Heer, dat de roeping niet alleen uitwendig, maar de roeping ook inwendig, krachtduidig, onwederstandelijk mogen zijn door de toepassing van uw heilige geest. En waar gij dan komt roepen, ach, we willen het met elkander uit uw woord gaan overdenken. En wij zien ons dat zo treffend in wat gij door den heilige geest hebt laten optekenen van Mephibozet, Heer. Ach, de mens recht aan zichzelf ontdekt. Als de roepstem tot hem komt, kom dan. En laat ons te samen richten. Als het met majesteit is in de ziel, schrik u, o Israël, om u van God te ontmoeten. Ach, waar dan de blinddoek van de zielsogen is afgerukt. Daar ziet men zijn nood en dood, zijn zonden en schuld, zijn ellende en verlorenheid. Heere, dan is niet slechts een belijdenis der lippen, maar dan wordt het de beleving des harten. Wee mijner, dat ik zo gezondigd heb. Zie mij, Heer, wie nou ik moet duchten tot u vluchten. Haast u tot mijn hoop en red. Red mijn schut, Heer God der woden. Troost in noden, grote hoorder van het gebed. Ach, het zou groot zijn als daar eens waarachtiglijk zondaren tot u geboren werden, die het beleefden in het diepst hunner zielen, en die uit hun onbekeerde staat eens leerden vluchten tot u, den God des levens. Bij u is hulp en bij u is raad en bij u is uitkomst, ja, bij u alleen. Want juist zulke ellendigen en verlorenen, een geslagen aan beide zijden, kreupel aan beide zijden door aangeboren zonde en door daad, die van zichzelf moeten uitroepen, het is verloren en het is onmogelijk. Heere, daar wil gij die zalige mogelijkheid die daar bij u is gaan openbaren. Hoe gij nu toch in den zoon uw liefde voor de zulken, uw eeuwige barmhartigheid hebt openbaard. En op grond van de volkomene borgtochtelijke gerechtigheid, zulke zondaren weer met u verzoend en verenigd kunnen worden. Ach, wij bidden u, wil gij daartoe het onderwijs van uw woord nog eens heiligen voor verstand en hart, tot ontdekking en ontgronding van al wat niet uit u is, tot opbouwing en tot versterking van uw Sion in het allerheiligst geloof, tot bemoediging en vertroosting van wat wankelt en wat van verre staat. Ach, u kent onderscheidene noden en behoeften des harten. Heer, vervul alle ledigheid nog eens uit uw volheid. En wil gij genadiglijk ons doen zijn, hongerende en dorstende naar de gerechtigheid die in u is, opdat we uit u verzadigd mochten worden. Op de komende rustdag, zo het u beliefd en behaagt, zal immers de heilige dis des verbonds in het midden van ons staan aangericht. En dan zult gij bij het zichtbare teken en zegel van het verbond der genade, bij het gebroken brood en bij de vergoten wijn openbaren, die nederbuigende liefde. O dierbare Heer Jezus Christus, gij in de duisternis der Godverlatenheid zijt ingegaan, opdat een volk dat in duisternis wandelt, een groot licht zou zien, waarvan reeds de profeet van den oude dag mocht profeteren. Wel nu, in een uren van voorbereiding, mocht dat woord dan nog eens aan die hongerende en dorstende harten worden geheiligd, ter overweging, tot nadenken, tot beproeving, in de week van voorbereiding die we ingaan. Een iegelijk beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken uit den drinkbeker, omdat we toch niet onvoorbereid, niet onwaardiglijk eten of drinken. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. O God, dan kan er een kerkelijk recht liggen. Maar we hebben bovenal nodig een goddelijk recht. Dat we ons recht kennen als ellendigen en schuldigen. Maar getrokken met koorden van liefde, uitgedreven tot u, o Heer Jezus, buiten u niet kunnen leven, waar die waarachtige keuze in het harte gewerkt is, zoals eens Mozes mocht beleiden, liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, de versmaadheden van Christus te dragen, dan voor een tijd de genietingen der wereld en de schatten van Egypte te bezitten, wel gelukzalig het hart, dat zo leert hongeren en dorsten naar u en uw gemeenschap. Geef me Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heer, we mochten dan vanmorgen eens uit uw woord worden onderwezen, groot en klein in de genade. Zoals gij weet dat uw volk het van nodig heeft, omdat ze met heilbegeerig verlangen mochten uitzien naar die heilige dis des verbonds. Om bij brood en beker te verkondigen dat gij, o God, in den Heer Jezus zo goed zijt voor een in zichzelf zwarte bruid. En dat uw onbezweken trouw hun val toch nooit gedogen zal. Ach, dat ze dan in een week van voorbereiding eens mochten leren niet op zichzelf te zien. Want zien we op onszelf, dan kampt in de eeuwigheid niet. Maar de blik is buiten onszelf. De blik des geloofs op u gericht, gezegend Emmanuel, mocht het woord dus kracht doen en geduriglijk brood eten aan des konings tafel. Zegen zo dit woord voor een uur van voorbereiding. Gedenk aan hem die de mond tot u is. Ach, Heer, verlos hem van alles en bovenal van zichzelf. En verheerlijkt uw eigen werk, maar gij die roept, zij toch getrouw, die het ook doen zal. Onze ogen zijn op u, vergeef alle zonde en verblijd ons door uw daden. Wees met al uw knechten, Heer, waar ze uw woord uitdragen, waar uw volk samen vergadert. Gij zijt toch aan alle plaatsen, uw heerschappij, wil Jeruzalem nog bouwen. De werken van de vorst der duisternis verstoren. De duivel is er altijd op uit om uw kerk te verwoesten en om uw erfdeel te benauwen en te verscheuren, Heer. Ach, wij bidden u, waak nog over uw Sion. En mocht Sion haar kostelijke klederen nog weer eens aantrekken, opdat ze mocht zijn een zoutend zout en een lichtend licht, te midden van een wereld die in het boze ligt. Gedenk aan al onze zieken in het ziekenhuis of thuis. We dragen ze aan u de grote medicijnmeester op. Naar lichaam en zielen. Ach, Heer, ontfermt u hunner. En laat uw ogen over hen open mogen zijn ten goede. En gij mocht ze nog willen verblijden door uw duiden. Gedenk zo aan al wat wachtend is op uw zegen. In deze wereld vol van spanningen en nood. Ach, wat hebben we het gezien ook in de week die erachter ligt. We mochten het u de vorige week bekend maken. En gij hebt het zo kennelijk weer geopenbaard. Ach, Heer, hoe dwaas is het schepsel. En dat maar met alles probeert. Confereert, disputeert, delibereert. Vergadert en alles wil doen. Maar buiten u den levende God. En daar af en toe dan toont ge het zo kennelijk, die in den hemel woont, zal lachen. Ligt het lot van vorsten en overheden en regeerders en volkeren, ligt niet in de handen der grote vier, maar dat lot ligt toch in de doorboerde handen van uw verheerlijkte koning en uw vaders rechterhand. U is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En gij zult het toch alles leiden tot er uw verheerlijkend einde. Schenk die genade en dat geloof. Om dan te midden van alle spanningen en beroeringen bij u te mogen schuilen. Onder uw vleugelen gedekt te mogen worden. In het bidden opzien tot u den Heer. Heere, wat wilt gij dat wij doen zullen? Hoor zo ons gebed. En verblijd ons zo door uw daden in de verzoening en uitdaging van al onze zonden en ongerechtigheden, om Jezus wil. Amen. Zie, geliefde, een gode, welbehagelijke gestalte voor een rechte viering van het heiligavond. Een verootmoedigde, vernederde, gebogene ziel in het stof. Een gode, welgevallige gestalte om God vruchtiglijk avondmaal te vieren. Ontgrond mens te bogen zijn. Dat wil zeggen een schepsel dat in zichzelf niet ene grond vindt en op niet ene grond kan rusten, maar dat de grond van zijn zaligheid buiten zichzelf in dat bedekkende en volmaakte werk van den Heere Jezus Christus alleen mag vinden. Zijn bloed en zijn gerechtigheid, die zijn de losprijs anders geen. Daarmee kan voor Gods troon bestaan, als hemel en aarde zelfs zullen vergaan. Zullen we echter deze rechte zielsgestalte bezitten, dan is zo hoogst nodig dat wij twee dingen leren, twee dingen kennen: wie de Heere is en wie wij zijn. Want de waarachtige verootmoediging onder den levende God en het hongerende en dorstende hart, dat wordt geboren uit de ontmoeting der ziel met den levende God, die heilige, majesteitelijke, rechtvaardige en soevereine God. En waar een ziel in de lichtglanzen van de heiligheid Gods getrokken wordt, daar leert die mens zichzelf kennen in zijn diepe zonden en schuld, in zijn nood en dood en verlorenheid. Maar daar zal God ook openbaren hem, den Zoon zijner eeuwige liefde, in wie God een verheerlijking heeft van al zijn majesteitelijke deugden. En in wie, dat is dan in de Zoon zijner eeuwige liefde, de Heere verzoend kan worden met die diepgevallen zondaar, die van zichzelf niet anders kan uitroepen dan wat eens Mefiboset uitriep voor de troon van David: wat is uw knecht, een dode hond als ik ben, dat gij naar mij hebt omgezien. Zie, dan wordt zalig worden voor zulke mens een wonder. Eenmaal in tijden dat zalig worden geen wonder meer is. Men heeft het druk over het verbond en men heeft het druk over het belijden en men heeft het druk over het sacrament. En daar zijn er duizenden en duizenden die hebben wel de woorden der zaken in hun mond, maar ze missen de zaak der woorden in het hart. Het moge God van den hemel behagen, mijn medereiziger door de tijd naar de eeuwigheid, u daarvoor te bewaren. Hij mocht dit woord in een uren van voorbereiding eens heiligen voor uw verstand. Passen aan uw harten. Wat zou het een weldaad zijn als het nu maar eenvoudig, want ach, herenwerk is altijd eenvoudig. Wij mensen maken het moeilijk, maar herenwerk is eenvoudig en klaar. Dat we eenvoudig eens mochten kennen wat we gaan beluisteren hier uit Gods woord, in deze Mefiboset die geroepen wordt voor de troon van David te verschijnen. En als hij dan vreest de dood in te moeten, alles ontvangt wat hij verloren heeft. Kom, de Heere zelf heilige dit woord voor uw verstand en hart. Het gaat hier dus over Mefiboset, een zoon van Jonathan. We letten op deze drie dingen. We letten eerst op zijn afkomst, op zijn toestand en op zijn voorrecht. Mefiboset, zijn afkomst, zijn toestand, zijn voorrecht. Voor we dit overdenken, zingen we met elkaar uit de 34e psalm, de verzen 3, 9 en 11. En intussen krijgt gij gelegenheid om uw arbeid te doen, waartoe de Heer u en uw gaven zegenen. Psalm 34, de versen 3, 9 en 11. Geschiedenis van Mefiboset, ons in 2 Samuel 9 beschreven, verplaatst ons in een tijdperk van betrekkelijke rust en vrede voor koning David. Rijk en veel bewogen was zijn leven geweest van der jeugd af aan. De Heere had zijn leven geleid over de blinkende hoogte van voorspoed, maar meer nog door de diepe en donkere dalen van tegenspoed, van beproeving, van strijd en van ellende. Maar nu, door des Heren goedheid en door de hulpen des Heren, had David nu rust gekregen. Alle buitenlandse en binnenlandse vijanden had hij overwonnen en nu was zijn troon onwankelbaar gevestigd. En van het huis van Saul had David nu niets meer te duchten. Wel nu, in deze tijd van rust en vrede van David, gaat, terwijl hij zo in zijn paleis zit, aan zijn geest zijn levensloop voorbij. En dan denkt David aan een belofte. Een belofte die hij eens bezegeld heeft. Met een dure eed van liefde en trouw aan zijn lieve zielsvriend Jonathan, dat hij de weldadigheid van zijn huis niet zou afsnijden in eeuwigheid. En zie, dan doet David onderzoek daarna. Hij denkt aan zijn belofte. En dan gaat hij ook onmiddellijk onderzoek instellen. Dan lezen we het hier zo treffend in ons teksthoofdstuk in 2 Samuel 9. En David zeide: is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, en dat ik weldadigheid aan hem doe om Jonathans wil? Is er nog iemand overgebleven? Ja, want in die rumoerige, woelige tijden van omwentelingen en revoluties en oorlogen waren er zoveel gedood geworden door het zwaard. En in de loop der tijden zijn er zoveel hun natuurlijke dood gestorven. Is er nog iemand uit het huis van Saul, van Jonathan, overgebleven? En ach, het was immers ook in het oosten de gewoonte dat een regerend vorstenhuis al de leden van het vorige huis dat geregeerd had, liet ombrengen. Opdat ze geen gevaar voor troon en kroon hadden te duchten van nog overgebleven leden van het verdreven koningshuis. En daarom is het geen wonder dat David deze vraag doet: is er nu nog wel iemand overgebleven uit het huis van Jonathan, dat ik aan hem om mijn lieve vriends willen weldadigheid, Gods weldadigheid. Dat wil dus zeggen dat ik aan hem barmhartigheid bewijs. En dan inderdaad, geliefden, dan vertelt men aan koning David: daar moet nog een knecht wezen uit het huis van Saul, genaamd Ziba. Als u de koning die knecht eens liet roepen, allicht zou deze Ziba verder inlichtingen kunnen geven over het nageslacht van Jonathan. David laat dan ook onmiddellijk deze gewezen knecht uit het huis van Saul, Ziba, roepen. En hij stelt hem onmiddellijk de vraag of er nog iemand uit het huis van Jonathan is overgebleven. En ziet daar, dan hoort David tot zijn grote verwondering: daar is nog een zoon van Jonathan. En die zoon van Jonathan, dat zaad dus van Jonathan, ja, dat leeft ergens ver weg in het verborgen, in armoede en ellende, maar daar moet nog een zoon van Jonathan in leven zijn, genaamd Mephibozet. Als David dit hoort, dan zal hij ook onverwijld deze zoon van Jonathan laten zoeken. Dan kan het geen uitstel meer lijden. Immers, hij heeft het met een dure eed van liefde en trouw aan Jonathan gezworen, dat hij de weldadigheid van zijn huis niet zou afsnijden. Zie, nu brandt het hart van David om aan het huis van Jonathan, dat is dus nu in dit geval aan deze Mephibozet, aan zijn zoon, weldadigheid en trouw te bewijzen. En dan zegt die Ziba wel: och ja, maar die leeft ver weg en ergens in de woestijn en hij is geslagen, staat er. Dat wil eenvoudig zeggen: hij is lam aan beide zijn voeten. Het is dus een hoopje ellende, wil die Ziba zeggen. Het is feitelijk de moeite niet dat je naar omkijkt. En al is dat zo, toch is deze Mephibozet van koninklijke bloeden. Het is toch een zaad uit het koninklijk geslacht van Saul. En daarom, David laat een onderzoek instellen naar deze Mephibozet. Zie, geliefden, en daarom is dit zulk een treffend woord ook in een uur van voorbereiding voor het heilige avondmaal. Wat vinden we hier? Veel trekken van overeenkomst. Wat kan deze geschiedenis van Mephibozet ons ontzaggelijk veel leren? We hoorden dat deze Mephibozet toch een koninklijke prins was, van koninklijke bloeden. Geldt dat ook niet van de mens? Zijn wij van huis uit niet alle koningskinderen? Zijn wij niet van Gods geslacht? Eens gesteld in het paradijs van Gods heerlijkheid en majesteit, versierd met het goddelijke deugdenbeeld des Heeren en gezegend en begenadigd met wijsheid, gerechtigheid en heiligheid. Inderdaad, van huis uit zijn we koningskinderen. Van huis uit, van Gods geslacht. De koning der koningen en de Heere der heren. Zeg me, mijn toehoorder, zeg me geliefde, heb je dat alles al eens ooit met uw hart verstaan? Dat is mijn afkomst. Pst. Dit zou geen kleine zaak zijn als dat waarheid was in ons hart. Want nog eens, we kunnen de zaak der woorden, we kunnen de woorden der zaak op de lippen hebben, maar de zaak der woorden in ons hart missen. En nu is het zo'n weldaad als we dat met ons hart mogen kennen en weten. Door Gods genade. Ik ben van koninklijke bloeden. En wees nu eens eerlijk. Wat is nu feitelijk die Mephibozet, die zoon van Jonathan? Wat had hij daar nou feitelijk nog aan? Hè? Al was hij nu, laat ik het u eens heel eenvoudig zeggen vanmorgen. Al was hij nu van hoge kom af. Wat was daar nu nog van overgebleven bij deze Mephibozet? Waar kon hij nog van die heerlijkheid en van die glorie en van die rijkdom en van die majesteit aanwijzen? Ach, was alles weg. Hij leefde ver van Jeruzalem, ver van het koninklijke paleis, ver van de heerlijkheid, ver van de koninklijke majesteit, in de ellende en in de vergetelheid en in de verachting. Wat was er nu van al die koningsheerlijkheid overgebleven in het leven van deze Mephibozet? En daarboven, ach, het leefde nog flauw in zijn herinnering, wat hij als kind al wel gehoord heeft, dat er zulk een haat en vijandschap in zijn geslacht was tegenover de nu regerende vorst David. Want immers het huis van Saul was enkel vijandschap en haat tegen David geweest. En trek nu weer eens de vergelijking. Hoe is het nu gegaan met Adam, zoon van God? Adam van koninklijke afkomst. Wat een haat en wat een vijandschap is daar gekomen in het hart van dit kind van God. Hoe diep is die mens gevallen? En wat ligt daar een haat en een vijandschap en een opstand en een murmureren en een verkeerdheid tegen de koning der koningen en de heren der heren in het geslacht van Adam? Ach, daar moet de blinddoek van onze zielsogen voor zijn afgerukt. Om dat nu te zien en te verstaan, geliefde. Want dat een mens van nature, of alleen een mens in zijn uitwendige godsdienst, is enkel en klaar vijandschap tegen God en Christus. Daarom moet de apostel Paulus schrijven, wij dan vijanden, met God verzoend zijnde, door de dood zijn zoons. Zo is dus die mens van huis uit, van Gods geslacht. Maar zo diep gevallen, leeft hij in haat en in vijandschap. En van zijn koningsheerlijkheid Ach, is er niets meer aan te wijzen. Ik heb eens gelezen, geliefde, van een schilder, een kunstenaar, die maar met de gedachte liep, hij wou zo graag eens een engel in beeld brengen. Maar ja, kon hij daar nu maar een geschikt iemand voor vinden, om als model te dienen. Maar het lukte hem maar niet. En dan liep hij door de straten van zijn stad, en daar zag hij een knaapje spelen. En toen viel zijn oog op dat jongetje, schoon, knap kind, welgevormd. En maar één dacht hij, zie, als ik dat kind nu eens als model kon krijgen, om die engel uit te beelden. En hij ging naar de ouders van dat kind, en dat kind mocht voor hem poseren. En zo daar een prachtig schilderij, voorstellende een engel, zulk een hoog geplaatste troongeest. Het hing op in zijn atelier en het werd bewonderd door ieder die het aanschouwde. Jaren en jaren en jaren later kwam er iemand in dat atelier van die kunstschilder. En die zei toen eens tegen hem, zeg meneer, wat zou dat schilderij nog veel prachtiger uitkomen als je daar tegenover nu eens een uitbeelding had van de Satan. Dit beeld nu een engel uit. Maar had je nu eens een uitbeelding van de Satan, ja, daar moest hij ook alweer een object voor hebben. Hij komt in de gevangenis. En daar ziet hij opeens een zeer gedemoraliseerd mens, zo'n gevangene. Een diep ellendig, ruw schepsel. En maar één dacht hij, ja, dat zou nu een goed object zijn om uit te beelden de Satan. Want deze ellendige vertoont de trekken van de Satan. En hij verzocht aan de gevangenisdirecteur of hij die gevangenen als object mocht hebben. En goed, dat werd goed gevonden. Toen dat alles klaar was, toen ging deze kunstenaar met die beide schilderijen naar de gevangenis. Hij dacht, ik wil dat toch die kerel eens laten zien, wat hij er nu zelf van zegt. En toen liet hij met schilderij zien dat een uitbeelding van de Satan was. En toen zei die gevangene, ach ja, dat zijn mijn trekken. Maar toen liet hij hem ook zien dat schilderij, dat uitbeelde een goede engel, een majesteitelijke troongeest. En toen begon die gevangene opeens hard te snikken, want hij erkende in dat kind dat het beeld van de engel voorstelde, herkende hij zichzelf. Hij was jaren en jaren geleden dat knappe kind geweest, en die schilder wist het niet. Na jaren was dit knappe kind was wel opgegroeid, maar het was zo diep gevallen en zo ver afgeweken dat het de trekken van de Satan vertoonde. Nu had hetzelfde mens eens een goede engel, daarna een duivel. Daar heb je nu precies, geliefde, wat van de mens geworden. We hebben eens vertoond de trekken van het beeld God in heerlijkheid en majesteit. We zijn de duivel toegevallen. En u vertoont die mens het beeld van de vorst, de duivel die hij dient. En wat is nu zijn toestand daardoor geworden? Nu zet ik u midden in mijn tweede gedachte. We hebben de afkomst gehoord. Wat was nu Mefibozets toestand? Hij was een koninklijke prins. Hij was van koninklijke bloede. Maar hoe droef en hoe ellendig was nu zijn toestand. Immers, tot zijn vijfde jaar toe. Nou ja, wat is nou nog een knaapje van 5 jaar? Hè? Maar goed, het was een jongetje van 5 jaar. Tot zo lang is hij opgevoed geworden in de weelde van het paleis te Jeruzalem. Toen brak daar de strijd los tussen Israël en de Filistijnen. En in die strijd die gestreden werd op het gebergte van Gilboa,
werd Saul en Jonathan gelijkelijk geveld. En daar lag nu het koninklijk geslacht van Israël, Saul en Jonathan, beide verslagenen op het gebergte van Gilboa. En als dan deze droeve tijd in het koninklijke paleis te Jeruzalem bereikt, dan heeft de verzorgster van die kleine vijfjarige prins onmiddellijk iets bedacht. Want ze besefte dat straks de Filistijnen zullen oprukken in de stad, dan zullen ze ook deze prins, deze vijfjarige prins, doden. Wat doet nu die verzorgster van Mephibozet? Ze neemt dat kind en ze vlucht met hem. Maar helaas, in haar overhaaste vlucht laat ze dat kind vallen. Met het droevige gevolg dat het beide benen breekt. En dat kind is van u voortaan zijn leven lang ongelukkig. Verlamd aan beide benen. En zo komt dan deze Mephibozet terecht in de woestijn, in de streek van Lodebar, bij een zekere magier. Deze magier was waarschijnlijk een vertrouwde van Saul of van Jonathan, zodat die verzorgster daar Mephibozet gebracht heeft. En dan wordt daar die Mephibozet als een ellendige, een verachte, een niet getelde opgevoed in de woestijn, in de streek van Lodebar. Mephibozet, weet je wat dat betekent? Die naam betekent drager der schande. Zeg. Vind je dit geen treffende naam voor een kind dat als koninklijke prins geboren werd? Mephibozet. Wat maakt God het soms waar in het leven? Drager der schande. Dat was met recht nu deze Mephibozet. Daar leefde hij in de eenzaamheid, in de wildernis van de woestijn, veracht, niet geteld, overladen met de schande van zijn geslacht. Een ellendige, een kreupele, een lamme, een geslagene aan beide zijn voeten. Hoe droef en hoe ellendig was de toestand geworden van deze Mephibozet, met recht drager der schande. En laten we nu, geliefde vanmorgen, en die beelden, die trekken, nu maar weer overbrengen op onszelf. En dan wenste ik wel vanmorgen dat ge dit inderdaad en in de waarheid voor uzelf kon doen, geliefden. Want dat zou een vrucht van vrije genade zijn. Want wat is er nu van die mens geworden? We hebben gehoord hoe droef en ellendig de toestand van deze Mephibozet was. Van huis uit een koninklijke prins. Maar hoe droef en ellendig en smartelijk is de toestand van de gevallen mens geworden, geliefde. Van huis uit van Gods geslacht. Leven wij ook niet ver van het koninklijke paleis? Leven wij ook niet ver van alle koninklijke heerlijkheid, glorie en majesteit? Leeft daar die gevallen mens niet in het land der ballingschap? Vreemdelingen van God en van Christus geworden, vreemdelingen van de verbonden der belofte, zonder God en zonder Christus in de wereld, geen hoop hebbende, zo droef en ellendig is de toestand van die mens, eens naar Gods beeld geschapen en nu te leven in de woestijn der godsvervreemding, geslagen aan beide zijne voeten. Ja, is de toestand van de mens feitelijk nog niet veel vreselijker dan die van Mephibozet? Want in elk geval, die Mephibozet, die wist het nog. Maar een mens die er zo heel gemakkelijk en maar zo rustig op door en op voort kan leven, is het sprekende beeld hiervan dat we het wel zijn, maar dat we het niet eens weten. En inderdaad, dat is de diepe en droeve toestand van de mens die nu zo diep gevallen leeft in de woestijn der godvervreemding. Een mens weet het nog niet eens. Wat is toch nodig? Gods ontdekkende genade. En zo geliefde nog vreemdeling van die genade zijt, mocht het de Heere behagen u die genade te willen schenken, de kracht zijner ontfermende liefde in u eens te willen openbaren, mocht dan de blinddoek eens van uw ziels ogen worden afgerukt, dat ge inderdaad en in der waarheid met de nood van uw verloren bestaan bekend gemaakt mag worden. Want dat zichzelf zo leren zien in die droeve staat van nood en ellende waarin deze Mefibozet terechtgekomen was, dat leren diegenen nu die door Gods woord en geest aan zichzelf ontdekt zich zo krijgen te zien. Weet je wat zo'n mens zegt, vriendin of vriend, die Mefibozet, die vertoont sprekend mijn beeld. Ik ben die ellendige, van huis uit, van koninklijk geslacht, zo diep gevallen, waardoor ook ik nu geslagen ben aan beide voeten. Kreupel, lam ben aan beide voeten. Dat leert hem waarlijk door Gods woord en wet en geest ontdekt mens. Die leert zich kreupel kennen aan beide voeten. Door aangeboren zonden uit ons bondshoofd Adam en door daadwerkelijke zonden die we bedrijven met gedachten, woorden of werken, zo is inderdaad de mens geslagen, lam, kreupel aan beide zijn voeten en moet die mens het wel uitschreien, o God, hoe diep gevallen. Hoe ellendig en verdorven is dat schepsel nu geworden. Ach, ik wenste het wel. Dat ge daar nu eens diepen en levende indrukken van kern mocht in uw hart. Mag ik nu eens eerlijk deze vraag doen vanmorgen? En geef daar nu eens echt antwoord op met uw hart. Kent ge zo met uw hart, uw afstand en uw toestand? Nog eens, alweer leg ik er, en dat is met opzet mijn bedoeling in deze uren van voorbereiding, telkens weer de nadruk op. Nu gaat het niet om de woorden der zaak, maar het gaat om de zaak der woorden. Is dat nu waarachtige waarheid in ons hart geworden? Zijn we alles aan onze afkomst ontdekt? En zijt ge nu wel werkelijk met uw toestand zoals die van nature is, bekend gemaakt? Geworden. Een mens kreupel aan beide zijn voeten. Zou zo'n mens nu nog enige waarde voor God overhouden? Ach, daar wordt nu een mens geboren, geliefde, die niets anders heeft dan zonde en schuld, maar die één ding overhoudt, en dat is de schreeuw uit zijn ontdekte ziel. O God, wees me zondaar. Genadig, zo hoog gestaan en nu zo diep gevallen, geslagen aan beide mijn voeten. God enkel licht, voor wiens gezicht niets vlekkeloos wordt gewonden, ziet mij bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden. Wij zullen toch enigszins aan deze zaken, geliefde, kennis moeten hebben. Er zal daar gekend worden een honger en een dorst naar de gerechtigheid. En zal daar grond kunnen zijn om aan te komen aan die heilige dis des verbonds. Want ach, anders hebben we geen behoefte aan. En dan hebben we zo dikwijls gezegd, een kerkelijk recht ligt toch nog onderscheiden van een goddelijk recht, geliefde. En dit is nog zo nodig. Alleen hongerende en dorstende, die worden verzadigd. Maar die nu niet hongert en niet dorst, wat zou die ermee moeten doen? Ach, dan is er ook geen plaats voor de Heer Jezus Wat zou nu een weldaad weten als je nu zo eens je afkomst leerde kennen? En je leerde zo je toestand eens kennen. Let nu maar weer eens op die Mefiboset. Als David het gehoord heeft, dan heeft hij onmiddellijk zijn knechten uitgezonden om in de woestijn in de streek van Lodebar bij een magier Mefiboset te zoeken. Nu kunnen jullie je toch wel enigszins indenken, althans ik wel, wat dat geweest moest zijn voor die Mefiboset, toen daar opeens zeg die knechten des konings verschenen en hem opriepen dat hij mee moest naar Jeruzalem, naar het koninklijk paleis, om voor de koning te verschijnen. Schrik en beving vervulden het hart van dat hoopje ellende. Want daar heeft hij mee voor de koning. Hij zal het nog wel aan die knechten gevraagd hebben. Maar zeg, maar wat wil dan die koning David met mij? Wie ben ik? Een lamme? Hij kon niet eens staan alleen. Eén hoopje ellende, armoede, narigheid, verdriet. Dat is heel mijn leven geweest. En nu blijf ik maar rustig hier in de woestijn en in de vergetelheid leven tot ik sterf. Nou ja, alweer, dat is nou ook het beeld van de natuurlijke mens. Als God er nou niet aan te pas komt, dan sterft hij zo weg. En hoe komen daar die boodschappers? En die roepen daar deze Mefiboset. Dat kan je nou toch wel begrijpen, zeg. Dat hij telkens weer aangedrongen heeft bij die knechten. Maar wat zou die koning David nou met mij willen doen? Dat is natuurlijk, hij heeft gehoord, daar leeft er nog een van dat verdreven koninklijke geslacht. Hij zal de dood moeten sterven. Dat was immers een wet in het oosten. Schrik en vrezen vervult zo zijn hart. Nu de dood in te moeten. Ach, had het aan die Mefiboset geleden. Geloven jullie, zou Mefiboset uit en van zichzelf ooit nog eens geprobeerd hebben op de een of andere manier of die nog eens in de gunst kon komen bij koning David? Hè? Dat wist hij wel. Dat is niet in de gunst, maar dat is me dood. Deze Mefiboset zou het in zijn ellende staat zelf ook nooit gezocht hebben. Ach, wat zien we hier ook alweer een kostelijke trek van overeenkomst. Want als daar krachtdadig inwendig de roeping komt, onwederstandelijk, als het daar eens klinkt in het hart, schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Of kom dan en laat ons te samen richten. Waar kan dat ontdekte hart dan verschrikt worden? Waar kan het vrezen en beven voor de majesteit, voor de rechtvaardigheid en voor de heiligheid des Heren, Heren? Ach, ach, geliefde, die mens zou uit zichzelf nooit gekomen zijn. Wie is er die van nature God zoekt? Maar dat is nou zo'n eeuwig wonder. God zoekt zo'n hoopje ellende in de woestijn der verlorenheid, in de streek van Lodebar. God wil zulke lammen aan beide zijden hebben, die zelf niet meer kunnen gaan en die zelf niet meer kunnen staan, die gedragen moeten worden. Wel nu, de zulke raap nu die dierbare Heer Jezus op, die kunnen niet meer, maar die zijn nu het voorwerp om gedragen te worden in de doorboorde handen van die gezegende koning Immanuel, den Heere Jezus Christus. Ach, nog eens, uit en van zichzelf zou mens nooit komen. Ach nee, hij zou nog wel willen komen als hij nou nog maar eens iets had om de Heere aan te presenteren. Weet u, een ziel wil in den beginnen, in de gemoedelijkheid en in dat gestaltelijke leven nog zo graag iets aanbrengen. We zouden nog wel eens willen wijzen op zo'n gebroken hart, hè. En als ik dan nog eens klein en teer gesteld mag wezen, en dan wijzen we nog zo graag eens op onze tranen, op onze gevoeligheden, op onze bevindingen en ervaringen. En ach, dat moet hij nou alles verliezen. En dat moet hij nou alles kwijtraken en schromen. Want het heeft niet enige waarde waarom in de rechtvaardigmaking van zulke kreupelen voor God geliefde. Om nu uit te komen zoals die is, geslagen aan beide voeten, als een hoopje ellende, als een voorwerp buiten God weg te sterven om zo uit te komen. Zie, dan moet overwinnende genade dat hart wel beheersen. En weten zulke nu, die ellendigen en die geslagenen aan beide zijden, die voorwerpen, die niet meer gaan of staan kunnen, niet meer lopen of zitten kunnen, die gedragen moeten worden. Kijk, die zijn nu zo welkom aan die heilige dis des verbonds. Opdat de Heer aan zulke nu zal tonen, bij brood en beker, bij de tekenen en zegelen van dat dierbare verbond der genade, dat de zulke nu aangezien worden in de volmaakte borggerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En dat God zijn eeuwige barmhartigheid nu in die bloedbruidegom aan zulke geestelijke mefiboseths komt te bewijzen. Om dan eens te proeven en te smaken dat God nou zo goed is voor zo'n voorwerp. En dat mag dan geduriglijk brood eten als koningstafel. Zie, letten we nog eens op die mefiboseth. Daar zijn ze gekomen in Jeruzalem. En daar hebben ze die mefiboseth gebracht in het koninklijk paleis. En daar zit David op zijn koninklijke troon. En daar ligt. Luther tekent er zo treffend bij aan. En ik wil dat wel overnemen van Luther. Dan zegt Luther zo, stel het u maar zo voor. En daar hebben ze op een vacht voor de koninklijke troon die Mefiboseth gelegd. Die arme, die ellendige, die drager der schande, die lamme aan beide voeten. En daar ligt hij als een hoopje ellende, vrezende en bevende, voor de majesteitelijke troon van David. En dan gaat het wonder gebeuren. En dan moet je eens opletten. Hier zien we nu drie zaken. Wat doet dan koning David, als deze Mefiboseth daar voor zijn troon ligt? Drie zaken. Ten eerste, de koning neemt zijn vrezen en zijn benauwdheid weg. Dat is eerst nodig voor zulke ziel. Vrees niet, Mefiboseth, want ik zal weldadigheid aan u doen om uw vaders Jonathans wil. Hoor u het wel? Daar wordt zijn vrees en zijn benauwdheid weggedaan. Ach ja. De dochter de dood is sterven en de kregen het leven. We dachten ter helle verwezen te worden en de poort des hemels werd ons ontsloten. We dachten slaag te krijgen en we kregen kussingen des heren. Dat is de ervaring van het hart dat als een Mefiboseth, als een kreupelen aan beide zijden uitkomt, voor de troon des Almachtigen. En dan ervaren ze ook die drie zaken. Dan heeft de Heer de vredende benauwdheid. Duizend zorgen. Duizend doden. Kwelden een angstvallig hart. En dan heeft de Heer die vrezen benauwdheid. Een tweede zaak is dit wat David doet. Hij geeft aan deze Mefiboseth al het verlorene terug. Dat is ook wat, zeg. Hoor maar. En al de akkers van uw vader Saul zal ik u wedergeven. Daar krijgt hij alles wat hij kwijtgeraakt is. Daar krijgt hij nou toch alles weer terug. En de derde zaak die David doet is dit. Hij neemt hem als kind bij hem in huis. En ge zult geduriglijk brood eten aan koningstafel. Was dat die Mefiboseth, dat hoopje ellende meegevallen. Kun je begrijpen dat als dat die Mefiboseth hoort, dat hij eruit roept in de verwondering van zijn ziel. Wat is uw knecht? Een dode hond als ik ben, dat ge naar mij hebt omgezien. Och, het was schier te groot. En kon u die Mefiboseth zeggen, kon die nu dieper bukken? Een hond, ach, een hond was in het oosten een onrein dier. In grote groepen zwierven ze door de straten der steden. Dan werden ze van iedereen verafschuwd en van iedereen verschopt, een hond. Een hond telde men niet, onrein. Een hond was dus niet veel. Wat nu te denken van een dode hond? Wie ben ik? Dode hond. Wat ge naar mij hebt omgezien. Zeg, kom die mee Fibozet. Zich geringer, zich ellendiger, zich onwaardiger schatten voor die koning. Wat is het dat ge naar mij hebt omgezien? Ach, dat is dezelfde zalige verwondering des harten. Dat daar neer ligt voor het aangezicht des Heer. En de Heer gaat nu eens deze drie zaken doen. Hij neemt de vrezen en de benauwdheid weg. Hij geeft die ziel al wat hij verloren heeft terug. Ja, en wat zijn we verloren? Wat zijn we kwijt? Mephibozet was landerijen kwijt, koninklijke heerlijkheid, paleizen kwijt. Wat is die mens van koningsgeslacht van koninklijke afkomst kwijt? We zijn God kwijt, hemel en aarde met al wat erop en is. Dat zijn we nou allemaal verloren. En dan geeft die dierbare koning dat in de Heer Jezus Christus terug. Dus hij neemt de vrezen en de benauwdheid. Dat valt er toch mee bij de Heer. Hadden we dat plekste toch maar vinden. Als zulke armen en ootruftigen aan zijn gezegende voeten te liggen. Dan neemt de Heer de vrees bij je weg. En je krijgt alles terug wat je verloren hebt. En ook krijg ik het zo terug dat ik het nooit meer verliezen kan ook. Want in mijn voorgeslacht Adam de koning ben ik het verloren. Maar in de andere koning, in die dierbare koning Jezus kan ik het nooit meer verliezen ook. Nu krijg ik in de Heer Jezus alles toch weer terug hoor. En? Wat was de derde zaak ook? Die derde zaak was immers. En ge zult geduriglijk brood eten. Aan zijn koningstafel. Wie doet dat? Een knecht niet. Een vreemde niet. Die zit niet voortdurend aan de tafel in huis. Maar wel een kind. Hè? Zo zijt ge dan niet meer vreemdelingen en bijwoners. Maar medeburgers der heilige en huisgenoten Gods, loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Kom, laten we het zingen, het tweede uit 103. Omgezien hebt naar een dode hond als ik ben. En als zo het hart eens voor het aangezicht van die heilige rechtvaardige en majesteitelijke koning ligt, in zijn nood en ellende, vrezende weggeworpen te worden, maar nu de goedgunstigheden en de goedertierenheden en de barmhartigheden, de liefde en de genade des Heren ervaren mag, ach, dan kan dat hart het niet op. Wat houdt dat niet in? Dan leert dat hart met Mephibozet uitroepen. wat is uw knecht dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Och, het was voor ons onmogelijk geworden. Dat is toch een weldaad als een mens daar een weinigje van leren mag, dat het dus onmogelijk wordt. Daar zal het nu heen moeten. Het moet in de totale onmogelijkheid van het schepsel terechtkomen. En als het dan niet meer kan, zoals het voor die Mephiboom zegt, ook niet meer komt. En zo'n ziel die zich geslagen kreupel leert kennen, aan beide voeten. Er zijn er velen die zijn nog maar aan één kant kreupel. Kijk, dan kan ik altijd nog met één been gaan. Of ik kan nog hinken. Dan is de weldaad als ook dat been waarop we nog gaan kunnen gebroken mag worden. Ik hoop dat u begrijpt hoe ik dit bedoel vanmorgen. In den geestelijke zin des woords. Om nu te leren nergens meer op te kunnen leunen of steunen. Om te leren, geliefde, uit vrije genade gered en gezalig te worden. Kreupel aan beide zijden. Geen heerlijkheid, geen geld, enkel armoede. En dat God van den hemel dan zegt, en zulke wil ik nu hebben. Hè? En hij neemt dan de vrezen weg. En we krijgen alles wat we verloren hebben terug. En wie vat het? Wel, dat kun je niet vatten, dat kun je met je verstand niet beslaan hoor. Heus niet, daarom kan ik het niet preken ook. Dan is het praat, wat het dan inhoudt. En dan geen vreemdeling meer of een bijwoner, maar een huisgenoot. God, ze worden een kind des Heren. Als een kind voortdurig te mogen zitten aan het koningstafel. En van de tafel van de koning gevoed en onderhouden te worden. Nu leef ik helemaal op kosten van de Heer Jezus. Dat houdt toch wat in, hè? Wat is uw knecht? Dat gij naar mij, die als een dode hond is, hebt omgezien. O, nog eens, daar komt de ziel in die verwondering en aanbidding. Waarom? Ach, doe het niet om uwentwil, maar ik doe het om mijn grote naams wil. Wat een gezegende voorrecht. Werd dus het deel van deze Mephibozet. Al zo woonde Mephibozet in Jeruzalem. Omdat hij geregeld at aan des konings tafel. En hij was kreupel aan zijn beide voeten. Was dat een overgang geweest voor die Mephibozet? Uit dat huis van Magier, uit de woestijn. In de streek van Lodebar, waar hij lag overdekt met de schande van zijn geslacht, arm ellendig. Wie wist er nou van die Mephibozet? Wat een verschil zeg. En nu dat hoopje ellende verkeert nu dagelijks in het koningspaleis. Hup! Als de koning aan de tafel verschijnt, wie is er dan ook? Mephibozet. En hij had geduriglijk brood en schoonenspel. Geloof je vindt dat iets tekort gekomen is? Die had overvloed. Wat een overgang. Wat een voorrecht voor deze Mephibozet. Van ontledigd, vervuld. Van arm, rijk. Van miskend, geëerd en geacht. Een hongerende en dorstende. En nu rijk verzadigd te worden aan koningstafel. Wat een woord. Is toch die Mephibozet de burger? Ik geloof, daar heeft hij zijn hele leven maar elke dag over lopen wonderen. Geloof je het ook niet? Dat is natuurlijk de ene dag sterker geweest dan de ander. Natuurlijk, ik spreek als tot verstandige. Maar het is toch altijd die Mephibozet maar weer een wonder geweest dat hij dat ook je ellende. Want. Hij is niet beter geworden en zijn beide voeten wel. Als hij daar aan het koningstafel verscheen, was het dan. Och, dan was het nog hetzelfde hoopje ellende. Want die man die is kreupel gebleven door zijn dood. Een lam schepsel. Uitwendig was er geen heerlijk en sierlijk. Maar hij zat aan de tafel, bij de koning. En hij werd rijk verzadigd. want de koning geeft mild en overvloedig. Nou, mochten er nu eens hongerende en dorstende zielen zijn, die nou naar huis gaan en zeggen, ja, die Mephibozet is nou een sprekend beeld, hè. Op nu door de kracht van woord en geest geroepen, zo eens een week van voorbereiding mocht erin gaan, om zo eens getrokken te worden als koningstafel op de komende rustdag. Om daar nou bij brood en bekers te proeven en te smaken hoe die lieve en volzalige God zich nu ontfermd heeft over zulke ellende. Het zou kostelijk weten. Geloof je niet met me dat we nergens, dat we niet verder kwamen dan de belijdenis met Mephibozet. Wat is uw knecht? Een dode hond dat gij naar hem omgezien hebt. En zie nu eindigen. Nu lijkt het wel in deze geschiedenis alsof het hier gaat om, juist om Mephibozet. Hij schijnt hier de hoofdpersoon te zijn, maar niets is minder waar dan dit. Want, geliefde, het gaat hier toch feitelijk niet om die Mephibozet, maar weet je waar het hier om gaat? Om Jonathans wille. He? Maar zijn vader geen Jonathan, ware Jonathan er niet geweest, de zielenvriend van koning David. Ach, dan waren die Mephibozet daar in zijn verachting en in zijn ellende in de woestijn van Lodebar wel gebleven. Die Mephibozet die valt er nu zelf zo helemaal schoontjes buiten. Het gaat om Jonathans willen. En daar mag nu Mephibozet de vruchten van plukken en genieten. Wat een eeuwig wonder. Is er nog iemand dat ik om Jonathans willen heb weldadigheid bewijzen? En zo gaat het dus om die lieve zielenvriend van David, Jonathan. En nog eens, om Jonathans willen mag nu die Mephibozet de vruchten plukken en er rijkelijk van genieten. En nu kan ik me zo voorstellen, telkens weer zeg, als die koning, want als jij een lieve zielenvriend gehad hebt, hij mag dan van je weggenomen worden, maar je raakt hem toch nooit meer kwijt. Waar, dat ligt nou een keer, daar denk je altijd aan. Kan me zo voorstellen, als dat de bediende van het paleis die lamme Mephibozet aan de tafel des konings brachten. En hij werd daar van een keur van spijzen rijk verzadigd. En de koning zat dan aan die dis, hè, en hij zag dan op die Mephibozet. Oh, dan mocht die koning zien over die Mephibozet heen. Zeg, zeg. Dan zag hij in die Mephibozet toch iets van de trekken van Jonathan, zijn lieve zielenvriend. En op oosterse wijze deed men dit wel. Wellicht heeft hij dikwijls die Mephibozet omhelst. Mephibozet, kind van mijn lieve Jonathan. Om Jonathans willen. En hij at gedurig brood aan des konings tafel. De Heere geven eens uit genade op den komende rustdag. Zulke avondmaal vierend voor, dat zo getrokken met de koorden der liefde hoort. Als een kreupele gezocht, als een kreupele gevonden, als een kreupele getrokken, als een kreupele ontdekt, als een kreupele begenadigd, als een kreupele gerechtvaardigd, als een kreupele gezaligd te worden. Want we blijven kreupel aan beide zijden, tot ons einde toe. Maar zoals David de trekken van Jonathan in Mephibozet mocht ontdekken, zo blikt die dierbare koning nu op de trekken van die beminnelijke Heer Jezus, die meerdere dan Jonathan. Want nu is het alleen om die gezegende Heere Jezus Christus. God heeft in hem van eeuwigheid gedachten des vredes gehad. Om zulke kreupelen Mephibozet in zijn paleis te halen. Te nodigen aan zijn tafel om daar geduriglijk spijzen te eten. Om den Heere Jezus wil. Die alles gedaan heeft wat er bij God te doen was. Opdat dat verloren volk weer in het paleis zou kunnen wonen. En weer zou worden aangenomen. Aangenomen kinderen. Om Christus wil. Kun je begrijpen. Dat dan die Mephibozet. Wel eens dikwijls aan de tafel van de koning gezeten heeft. En dat er tranen wel over de wangen zijn. Waarom? Als hij wel eens aan dacht. Hij heeft zijn vader zelf nauwelijks gekend. Hij was 5 jaar toen zijn vader stierf. Hij was een jonge man van 25 jaar toen hij geroepen werd in het paleis van David. Maar wat heeft hij daar dikwijls aan die tafel gezeten? In de verwondering. En nog eens dan heeft zo dikwijls zijn ziel wel geweend om zijn lieve vader. Lieve vader, om uw entwille. Zo geven God een volk aan die heilige dis des verbonds. Om bij dat stukje brood en bij die teug wijn in te leven. Om Christus willen. Om den Heere Jezus willen. Opgezocht. Mijn vrezen en mijn benauwdheid weggenomen. Alles wat ik verloren heb, teruggekregen. En u geen vreemdeling en bijwoner meer. Maar een medeburger der heiligen. En een huisgenoot Gods. Brood etend. Aan konings tafel. Daar valt het mee hoor. Voor zulke Mephibozets. God van den hemel. Doe dit u en mij zijn. Om Jonathans wil. Amen. Lieve heren, wees gij de toepasser van dit woord. Wil het zondige daarin genadig verzoenen en wegnemen. En wat u behagen komt, laat het nog vruchten mogen dragen. Ook voor een week van voorbereiden. U weet het, wat we daartoe nodig hebben. Daar mocht op de komende rustdag dan nog zulk een volk zijn. Geslagen aan beide voeten, maar door u geroepen en door u getrokken. Door u gebracht, als door u genodigde, aan den dis te mogen zitten. En etend, geduriglijk brood.
Amen. Derde vers van Psalm 105 is onze slotzang. avond, zo de Heer wil, zal de dienst om 7:30 aanvangen. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen.